Ze helpt mensen wat door een burn-out en door hun emotionele levenswereld, om het zo te zeggen. En we ronden het programma af met Mieke Krijnen. Mieke heeft niet alleen een winkel in Rookwaren hier bij ons in Baarle-Nassau, maar komt vooral vanavond vertellen over de nieuwe Halloween-actie die de handelaars organiseren. En zij heeft ook nog een verrassing bij in verband met een woordpuzzel voor de kinderen. Zo, iedereen welkom aan tafel, welkom in de studio en welkom bij jullie thuis. Johan, hoe gaat-ie?
Prima. En wat heb jij een mooie gast vandaag uitgenodigd.
Absoluut.
En zeker om te beginnen met Els. Ik mag zelf ook de gelukkige vader zijn van 3 kinderen.
Proficiat. Els, hoeveel kinderen heb jij, Els?
Ik heb er zelf 4.
Oké, 4.
Ja, dat win jij zeker van mij. En opvoeden is nog niet zo makkelijk.
Nee, maar opvoeden mag geen wedstrijd zijn. Hè? Dat is misschien al een goede boutade om mee te beginnen.
Mm-hmm. Een boutade is al een mooie quote, Els, vind ik. Opvoeden mag geen wedstrijd zijn.
Ja, dat is trouwens het jaarthema vanuit de opvoedingswinkel in gans Vlaanderen. Mm-hmm. Dus dat wordt elk jaar gedaan. Dus dan wordt er een thema gekozen. En dat was dit jaar, opvoeden is geen wedstrijd.
Een wedstrijd tussen wie?
Een wedstrijd van het allemaal maar om het beste willen doen. Ik denk dat we wel wat in een prestatiegerichte maatschappij zitten, hè, waar dat heel veel wordt gemeten en vergeleken. En iedereen wil toch de beste zijn. Een beetje de narcistische TikTok-wereld waar dat we in zitten. En dat zou in de opvoedingswereld toch zeker niet de nieuwe tendens mogen zijn. Hè, dat we te veel... daar ook nog eens het prestatiegerichte in gaan centraal zetten.
Zou het dan zo zijn dat ouders ook echt elkaar aan de lat leggen om te kijken van wiens kinderen dan het beste misschien mee kunnen op school, hoewel dat natuurlijk ook een beetje aangeboren kwaliteiten kunnen zijn, of mee kunnen in de social media of wat dan ook? Is dat wat jij bedoelt?
Ja, misschien voor een deeltje wel, maar ook vooral van voor ouders, denk ik, ook durven toegeven dat het niet altijd roze geur en maneschijn hoeft te zijn opvoeden. En dat je ook als ouder je eigen kwetsbaarheid daarin mag laten zien, laten voelen en dat er ook over gesproken mag worden over de dingen die niet altijd even goed lopen binnen de huiskamers. Hè. Mm-hmm. Dat vooral, denk ik. Mm.
Maar voor mij vriend het een beetje, Els, met zo wat je zegt van scholen en in opvoeden willen we allemaal misschien een wedstrijd lopen en je moet de beste zijn en een prestatiedruk, dat niet zo goed is in het opvoeden van kinderen en van jongeren. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel in de maatschappij de druk om te excelleren, om uit te blinken, om haantje de voorste te zijn. Dat is dan toch een gigantisch moeilijk evenwicht, denk ik,
ja,
voor de ouders
klopt.
Van nu.
Ja, inderdaad. En daarom wordt er vandaag de dag ook wel heel veel aandacht geschonken aan het veerkrachtig maken van kinderen. Eigenlijk het laten bovenkomen van de talenten die elk kind eigenlijk heeft. En mm-hmm. door kinderen dat te laten ontdekken bij zichzelf, worden ze ook veerkrachtiger. En
wat is veerkrachtiger
ook,
worden voor kinderen?
Veerkrachtiger is eigenlijk leren omgaan met dingen die niet zo goed lopen. Hè. Als ze vallen, mm-hmm. Leren terug opstaan en dat blijven doen, ook al is het heel moeilijk. Ik denk dat vooral heel belangrijk is om dat kinderen aan te leren. Mm-hmm. Dat het niet altijd direct van de eerste keer moet lukken, dat het niet altijd perfect moet zijn, maar dat ze de kansen krijgen om na het vallen te leren opstaan.
En daarmee ook zelfvertrouwen leren krijgen.
En daardoor inderdaad ook zelfvertrouwen leren krijgen, ja.
Ja, als daar toch een opvoedpunt voor is, mm-hmm. Wim...
Dan zou dat wel interessant zijn natuurlijk. Hè? Ja, en dat laat er nu net in Baarle eentje zijn, sinds 1 oktober.
Ja, ja dat is nieuw.
Mm-hmm, ja. Jullie organiseren dat met de opvoedingswinkel.
Ja.
Daar kan je dan eigenlijk een pakketje opvoeding gaan kopen eigenlijk in de winkel. Of ja, dus wat doet de opvoedingswinkel?
Inderdaad. De opvoedingswinkel is eigenlijk een dienst die zich richt naar eigenlijk al de mensen die met opvoeden bezig zijn. In de eerste plaats natuurlijk de ouders. Maar daarnaast richten wij eigenlijk ons ook naar professionals. En bijvoorbeeld leerkrachten in scholen. Mm-hmm. Middagmama's die tijdens de middag met kinderen bezig zijn. Die...
Kan je er ook bijvoorbeeld als leider van een jeugdbeweging
absoluut,
langskomen?
Ja. Of, die kunnen ook met vragen bij ons terecht. Dat gebeurt nu nog niet zo heel veel, maar in principe zouden inderdaad ook gerust kunnen. Dus die,
en Peters en meters van de kinderen?
Absoluut, ja.
Oké. Okay. Het is nog niet nodig, maar ik ben ook Peter van een geweldig peterkindje. Maar okay. Het is nog niet nodig om langs te komen. Ja, oké, dat weet ik dan. Ja, okay.
En wat zijn dan veel gevraagde, veelgestelde vragen die jullie bereiken?
Ja, dus ik zei het daar straks al eventjes. Tegenwoordig vind ik dat er heel veel vragen gesteld worden, ook rond het hoogsensitieve bij kinderen. Mm-hmm. Kinderen die last hebben van al de prikkels die vandaag de dag op hen afkomen.
Met social media?
Ja, social media. Het continu overstelpt worden door al de beelden die op hen afkomen. Het omgaan met de gsm's dat ik op vroege leeftijd al begint. Vroeger was dat met de plichtige communie, hè, maar tegenwoordig is dat dikwijls al vierde studiejaar dat kinderen ook al een gsm gebruiken. Een afdankertje van de oudere broer of zussen, hè, die dan ook al op jongere leeftijd...
En hebben jullie bijvoorbeeld over dat gsm-gebruik, hebben jullie daar een richtlijn in? Dat je zegt van, ja, ik hoor zo vaak zeggen als kinderen naar het middelbaar onderwijs gaan als ze 12 zijn, dan dat is wel een goed moment.
Ja. Ja, wij verwijzen eigenlijk ook altijd naar Medianest. Dat is in België eigenlijk het centrum dat zich eigenlijk vooral toespitst op het omgaan met media en jongeren. Mm-hmm. En die leveren eigenlijk wel heel goed materiaal af. En daarin, op die sites kun je eigenlijk heel veel informatie terugvinden over hoe best omgaan met multimedia en vanaf welke leeftijd wat kan.
Mm-hmm. Dus, en een gsm kan dan vanaf 12 jaar? Is dat
gsm
een richtlijn?
Kan,
of
gsm advies? Kan inderdaad vanaf... eigenlijk bepaald... Wij geven eigenlijk niet echt, echt leeftijdsgrenzen. Wij zeggen vooral van, zie ook welk kind dat je voor je hebt. Je kan eigenlijk niet één richtlijn afspreken vaak. Het is eigenlijk een beetje zien van welk kind heb ik voor me en hoe gaat dat kind ermee om en wat wil ik zelf eigenlijk als ouders. Voor de ene ouder kan er dit, voor de andere ouder kan er dat. Mm-hmm. Maar in het algemeen denk ik wel dat 12 jaar een goede leeftijd is om te zeggen van vanaf dan kan een kind wel met een gsm overweg.
Mm-hmm. Misschien daar nog een vraag over. Eigenlijk over het kind in de digitale wereld. Hè? Afgelopen... week, ik dacht gisteren of eergisteren was, werd er nog op het Belgisch nieuws verteld dat, want we hebben natuurlijk al een eerste lockdown gehad, om zo maar te zeggen, in het voorjaar. En nu is er, als we niet oppassen, komt er weer in, ook voor de scholen, dat heel veel leerkrachten, onderwijzend personeel, niet aangesloten zijn op de digitale wereld. En het dus ook heel veel moeite mee hebben om de kinderen daarin het voorbeeld te geven of advies te geven. Is dat dan een extra reden, als de ouders daar ook vragen om hebben, dat ze bij jullie zich melden?
Daar rond heb ik nog zelf niet zo heel veel vragen gehad, want het viel me eigenlijk op dat tijdens de lockdown, we zouden verwachten dat we dan meer vragen zouden krijgen, maar eigenlijk hebben we toen die periode echt rond lockdown gerelateerde dingen eigenlijk niet zoveel vragen gehad, omdat denk ik de meeste ouders gewoon zelf met handen in het haar zaten in die periode en niet de ruimte hadden om tot bij ons te geraken. Maar om op jouw vraag nog even te antwoorden, ik denk inderdaad, zoals de minister ook in België al aangaf, dat de lockdownperiode wel een zicht heeft gegeven op die digitale achterstand in het onderwijs en dat ze dat nu wel gaan zien als een kans om die inhaalbeweging te gaan maken. En ze spreken nu ook van, elk kind zou eigenlijk een laptop moeten kunnen krijgen. Hè? Dus in dat opzicht is de lockdown, hoe erg dat het ook is, weer een periode geweest waarin dat wel veel aan het licht is gekomen.
Mm-hmm. Ja. Over dat hoogsensitieve, toch nog even. Wij hebben hierna een onderwerp over het voorkomen of het genezen of helpen bij burn-out klachten. Speelt dat ook bij... Het speelt bij jongeren, maar komen jullie het ook vaak tegen? Dat jongeren met burn-out klachten komen omdat ze juist zoveel moeite hebben of voelen om zich op al die terreinen en vooral ook op het gebied van social media te presenteren en zich waar te maken.
Ja. Goh, ik zeg het, die vraag rond de symptomen van hoogsensitiviteit, die krijgen wij vaak binnen, maar echt om te spreken van echte burn-out bij kinderen, dat heb ik hier bij ons in deze regio niet echt, nog niet echt zo ervaren. Maar het zal ongetwijfeld wel zo zijn dat meer en meer kinderen daar last van beginnen krijgen, hè, van al de prikkels die op hen afkomen. Mm. Maar echt cijfers daar rond kan ik helaas wel niet geven. Daar heb ik eigenlijk wel geen zicht op. Of dat er echt sprake is van zoveel burn-out bij jongeren.
We zullen dat ook aan onze volgende gast nog vragen.
Ja.
Hè?
Mm-hmm. Ja. Nu, je zei daar net van over rond sociale media krijg je zo toch wel heel wat vragen. Zijn er zo nog andere grote thema's die je aan bod ziet komen bij ouders?
Ja, veel vragen zijn ook wel gericht rond het omgaan met pubers. Dat zijn ook wel heel veel ouders die het wel lastig hebben om met pubers in huis rond te gaan en mm-hmm. om daar wat antwoorden op te krijgen. Maar wij bieden daar rond ook eigenlijk kleinere oudergroepen aan en die zijn wel in trek. Dus dat zijn eigenlijk bijeenkomsten van een achttal ouders onder begeleiding mm-hmm. dan van twee medewerkers. Mm-hmm. En die kunnen dan eigenlijk ervaringen uitwisselen en wij geven dan eigenlijk ook wel wat tips rond waakzaam zorg. Dat is eigenlijk de nieuwe pedagogische trend momenteel. Gebaseerd op filosofie van Haim Omer, dat is een gekend pedagoog. Mm-hmm. Dus daar gaan we dan met de ouders mee aan de slag. En dat is blijkbaar wel een thema waar dat veel vraag rond is. Van,
Als je nu kort zou moeten samenvatten, wat waakzaam zorgen, wat is dat?
Dat is eigenlijk vanuit nabij zijn, in een goede relatie staan met je jongeren en op die manier die relatie goed houden en vanuit die goede relatie het kind, de puber, zich laten groeien eigenlijk. Mm-hmm. Zonder dat controlerende, zonder dat machtsvertoon dat er mm-hmm. in het verleden, ik spreek dan over de autoritaire stijl mm-hmm. van de jaren 50, 60, mm-hmm. Dat we meer in verbinding staan met de puber in plaats van dat we erboven gaan staan.
Hè. Er is ook pas de afstand in verbinding blijven.
Ja, voilà. Ja.
Er is ook een tegenbeweging geweest bij die autoritaire opvoeding een aantal jaar, 10, 20 jaar geleden. Klopt. Namelijk dat je als mama of als papa de beste vriend of vriendin van je kind moest zijn.
Ja. Ja, dat is
inderdaad misschien ook niet de goede.
Nee, dat bleek inderdaad ook niet de juiste manier te zijn. Dat is eigenlijk de hippieperiode van laissez-faire, laissez-passer, mm-hmm. Waarin dat er heel weinig grenzen werden gesteld.
Dat is jouw tijd, Wim.
Dat was ook niet goed.
Maar dat was bij ons thuis toch niet, hoor. Smokken was niet mijn beste vriendin, moet ik zeggen. Nee. Ah, ik had wel een goede relatie met mijn moeder.
Ja,
Nee, het onderzoek blijkt dat die kinderen toch ook niet eigenlijk zo heel succesvol werden nadien.
Ja, Johan, kijk.
Ja.
Maar jullie zitten dan hier toch wel, hè?
Ja, we zitten hier wel.
Ja, wij zijn natuurlijk heel goed terechtgekomen.
Absoluut, absoluut.
Ik zag dat er in België heel veel opvoedpunten zijn. Wanneer is het eigenlijk geïntroduceerd, dit initiatief? En zijn er ook bij alle gemeentes, hebben die een opvoedpunt?
Ja, inderdaad, zoals jij zei. De opvoedpunten hangen eigenlijk een beetje samen met de opkomst van de Huizen van het Kind in Vlaanderen. Mm-hmm. Die Huizen van het Kind hebben eigenlijk een opdracht gekregen om inderdaad in elke gemeente een pedagogisch aanbod te voorzien.
En dat is een opdracht geweest van de Vlaamse minister.
Ja, dat is een Vlaams decreet geweest.
Ja, van welzijn of zo?
Ja, Vlaams decreet welzijn. En daarin werd eigenlijk geopperd om pedagogisch advies, pedagogische dienstverlening te kunnen verlenen in elke Vlaamse gemeente. En in de meeste gemeentes is er inderdaad een opvoedingspunt. Ja.
En zo is Baarle-Hertog.
Baarle-Hertog nu ook, ja.
Als een digitaal dependance, want nu gaat natuurlijk alles digitaal.
Ja, klopt.
Vanuit Hoogstraten.
De hoofdzetel blijft Hoogstraten, maar vanuit Hoogstraten hebben we eigenlijk vier kleinere antennes. Dat is ondertussen Rijkenvorsel, Merksplas, Malle en dan nu Baarle-Hertog.
Mm-hmm.
Ja. En wij werken dus vooral op afspraak. We hebben geen vast moment of vast onthaalmoment of zo. Dus mm-hmm. mensen bellen of maken een afspraak via het digitaal loket van de gemeente Baarle.
Mm-hmm.
En dan kunnen ze ook jou aan de lijn krijgen?
En dan kunnen ze, niet rechtstreeks. Ja, ze krijgen dan een telefoonnummer van de opvoedingswinkel en dan kunnen ze via dat nummer tot bij mij geraken.
En jij bent het opvoedingspunt van Baarle dan?
Ik ben het opvoedingspunt van Baarle. Ja, klopt. Ja. En ik ben ook medewerker nog van de opvoedingswinkel Hoogstraat en ook mm-hmm. van Soersel.
Ja. Ja. Nu, sinds 1 oktober, zei je daar straks bij de inleiding, zijn jullie actief. Hoe is het de afgelopen weken gegaan eigenlijk?
Ja.
Kan je er al iets over zeggen?
Ja, ik heb vorige week mijn eerste gesprek gehad hier in Baarle. Mm-hmm. Dus dat was heel fijn om te doen. Dus ik hoop dat er naar de toekomst toe nog heel veel mensen zich gaan aanmelden.
Mm-hmm.
Wij hebben vorige week hier in Baarle, hier in het centrum, ook een avondlezing gegeven. Dus mm-hmm. dat doen we jaarlijks ook. Dus wij bieden jaarlijks een lezing aan rond een bepaald thema. Hè. Vorige mm-hmm. week was dat nu rond stress en faalangst. Maar dat thema varieert dus van jaar tot jaar. En mm-hmm. daar komen meestal heel veel mensen op af. Maar nu, met coronatijden, was dat helaas heel wat minder. Maar mm-hmm. volgend jaar hopelijk beter. Hè?
Ja. Ja. Is het ook het idee om eventueel zo van die gespreksgroepen op te starten, zoals je daar straks zei?
Ja, dat kan zeker. Hè. Vanuit de gemeente hebben wij nu vooral de taak gekregen om ons te richten hè, naar die pedagogische adviesgesprekken, dus die individuele gesprekken met ouders vooral. Mm-hmm. Maar ja, ik zelf zou heel graag dat zien uitbreiden en zien groeien naar ook een groepsaanbod. En een aanbod naar oudergroepen toe. Ja, mm-hmm. absoluut. En eventueel ook een aanbod naar bijvoorbeeld scholen hier. Hè. Mm-hmm. Dat kan ook.
Liggen daar nu al contacten mee? Zou logisch lijken.
Ja, we zijn nog in de opstart van het bekendmaken. Hè. Dus ik heb zelf nog geen contact gehad met de scholen zelf. Maar dat heeft de gemeente hier zelf al wel gedaan. Hè. Dus mm-hmm. Ze zijn wel bezig met die promo. Ja. En ik wens ook zeker aan die promotour nog zelf mee te werken. Ja.
Onder andere daarom ben jij bij ons.
Onder andere
in
zit
de show.
Ik al hier ja. In de, ja, ja. Vanavond hier. Hè.
Ja. Heb je zelf eigenlijk een pedagogisch diploma of een opleiding gehad?
Ja, ja. Ik heb eigenlijk twee diploma's. Ik heb een master criminologie en dan heb ik nog sociaal werk bachelor. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk geen puur pedagogisch diploma, nee. Maar wel een algemeen sociaal wetenschappelijke achtergrond. Ik heb altijd gewerkt met mensen. Ik heb ook met heel moeilijke. Mensen gewerkt. Ik heb in de gevangenis gewerkt en ik heb mm-hmm. ook gewerkt met delinquente jongeren. Dus ik heb wel wat ervaring in het omgaan met afwijkend, met deviant gedrag, maar mm-hmm. opvoeding in het algemeen is zeker ook iets waarin ik mij ook nog verder wens te bekwamen.
En natuurlijk ook ervaringsdeskundige thuis.
En ervaringsdeskundige.
Met 4 tieners. Hè?
Met 4 pubers in huis. Ja, heb ik mijn handen vol en is het... Een zeer interessant, leerzaam domein zelf. Hè? Ja,
mm-hmm. Zeg, en als je zo zelf nu naar de opvoedingspunt zou bellen, met welke vraag zou jij dan bellen?
Ja, moeilijke vraag. Mm. Ik denk ook... nu denk ik dat ik zelf ook wel wat vragen zou hebben rond het balanceren tussen de digitale. Hè? Hoe ver mm-hmm. kan je daar, hoe ver moet je daarin meegaan? Hoe ver kan je kinderen daar zelf hun eigen weg in laten zoeken? En in welke mate moet je sturen? Dat vind ik wel een hele moeilijke. Omdat je ook merkt dat vandaag de dag kun je niet meer zonder die sociale media. Hè? Ze moeten daarin hun weg kunnen vinden. En het is onmisbaar. Maar ik ben ook nog wel iemand die zo een beetje old-fashioned is van persoon. Dus ik hou ook nog wel van... Ja, gewoon even rustig, op het gemak, weinig prikkels. Niet altijd achter die schermpjes hangen. Ook nog eens gewoon boeken vastpakken, alsjeblieft. Mm-hmm. Hè? Dus...
Ik denk dat het weer heel modern wordt, overigens.
Hoe zeg je?
Ik denk dat het weer heel modern is om op die manier er ook naar te kijken.
Ah, ja,
en te stimuleren dat kinderen ook gewoon een boek lezen.
Ja, voilà. Ja, dus ik denk dat we dat zeker moeten bewaken. Dat ze ook rustig in de zetel kunnen zitten met een boek. En wat mijmeren en wat...
Zich vervelen.
Zich vervelen. Ja. Vanuit verveling ontstaat zoveel moois.
Vaak,
en creativiteit en verwondering.
Zeker,
ja,
vast.
Voilà.
Els, als de mensen jou willen terugvinden, waar en hoe kunnen ze jou dan hier in Baarle vinden?
Ja, dus ik heb al gezegd, de informatie is eigenlijk terug te vinden op de website van Baarle Hertog, www.baarlehertog.be. Daar is een digitaal loket op mm-hmm. terug te vinden en daar staat dan een aanmeldingsformulier dat ze kunnen invullen. En dat dan in mijn mailbox terechtkomt en dan neem ik met die mensen contact op. Of ze kunnen mij ook telefonisch bereiken via gsm, wat ook op die website terug te vinden is.
Ja. Els, we willen graag het gesprek afronden met het favoriete nummer. We vragen aan al onze gasten om een favoriet nummer te kiezen. Jij hebt eentje gekozen uit een film, uit een Franse film van Amélie Poulain. Vind je dat een toffe film of enkel voor de muziek gekozen?
Nee, alle twee. Bij. Mm-hmm. Ik vond het een heel mooie film, maar de muziek is mij enorm bijgebleven. Mm-hmm. Ik speel zelf ook piano, ben ook een beetje muzikaal. Ik heb ook muzikale kinderen. Mm-hmm. Trouwens, hier ook nog muziekschool gevolgd
hier op
mijn kindertijd.
Oké, fantastisch.
Dus vandaar, denk ik, het nummer en ook zo een beetje terug naar de verstilling, naar de verbeelding, het poëtische, mm-hmm. Wat ook, denk ik, in opvoeding... heel belangrijk is. Dus vandaar de keuze.
Mooie keuze. Mooi gesprek ook. Dankjewel om langs te komen.
Dankjewel.
Je kan Els vinden via de gemeentesite van Baarle Hertog. Els, dankjewel om langs te komen.
Graag gedaan.
Heel hartelijk dank.
Tot ziens.
Omroep Baarle. Legale Omroep Baarle, te gast bij...
En onze volgende gast is hier al eventjes in de studio, heeft het gesprek met Els even meegevolgd. Maar onze volgende gast is Nikki Wolf. Goedenavond, Nikki.
Hi, goedenavond.
Ik ben bijzonder verheugd dat je er geraakt bent, want ik kreeg vanmorgen of gisteravond toch wel wat een verontrustend mailtje dat er wat rugproblemen waren en dat je moeilijk kon stappen.
Ja, dat klopt. Nou ja, ik kan op zich wel lopen, alleen draaien is moeilijk. Dus ik vond het even spannend om wel of niet hier naartoe te rijden. Maar ik ben even bij de fysio geweest, die heeft het een beetje losgemaakt. En nou durfde ik wel met een goed gevoel in de auto te stappen.
Dat is ongelooflijk geweldig. Ja. Welkom.
Je vertelde net in een heel kort voorgesprekje dat jullie een dochter hebben van anderhalf.
Klopt.
En we hadden hier zojuist iemand natuurlijk van het opvoedpunt.
Ja.
En heb jij al vragen die jij zou willen stellen?
Oh, nou ja, ze had het net over de puberteit. Ik bereid me echt voor, want ze zeggen dat de peuterpuberteit bij 2 begint. Maar of die van ons is heel vroeg, of dat is een fabeltje. Want ze is toch echt al flink aan het peuterpuberen. Mm-hmm. Dus ik heb nu niet echt vragen. Behalve dat ik iedere dag denk, oké, wat moet ik nu doen? En moet ik er nou in meegaan of moet ik er stoppen? Maar dat is denk ik bij iedere ouder wel. In hoeverre ga je mee in de emoties van een kind? En wanneer zeg je, joh, nu is het even genoeg? Dus en met een kind van anderhalf, die heeft zelf natuurlijk nog geen flauw idee wat ze aan het doen is vaak.
Maar je kon er al wel iets in herkennen.
Ja, zeker wel, ja.
En met anderhalf heb je nog heel veel jaren voor de boeg om je allemaal niet druk te maken over dingen die,
we doen ons
die allemaal niet vanzelf zullen.
Mm. Nee, precies. We doen ons best. Meer kunnen we niet doen, hè? Mm.
Nee. Nikki, jij hebt onlangs je leven eigenlijk een beetje omgegooid door omstandigheden.
Ja, ik heb in 2015 een burn-out gehad. Dus dat is al wel even geleden. Maar sindsdien ben ik wel echt bezig met wat... Wil ik? Hoe zit ik in elkaar? Wat werkt voor mij? Persoonlijke ontwikkeling überhaupt in het algemeen ook. Hoe werkt het voor mensen? Wat doen gedachten met je? Waar komen ze vandaan? Ja, waar zorgt het voor? En sinds die burn-out, ik ben toen bij een psycholoog geweest. En die heeft letterlijk tegen mij gezegd, je had psychologie moeten gaan studeren. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Dat had ik misschien wel moeten doen. Dat kan nog, maar ja, met een kind van anderhalf zie ik het nu niet echt zitten om nog echt vol aan de studie te gaan.
Want wat had je gestudeerd daarvoor?
Dus, HBO rechten heb ik gedaan. Dus,
want je bent toen ook bij een gerechtsdeurwaarderkantoor gaan werken?
Klopt, ja. Ik heb bij een deurwaarderskantoor gewerkt, best wel een tijdje. En tijdens die burn-out kwam ik er wel achter dat dat niet echt mijn ding was. Maar goed, wat dan? En op dat moment was ik ook nog heel erg bezig met überhaupt weer even tot rust komen en een soort van mezelf worden... voordat ik ging uitzoeken wat ik dan wel echt wilde. Nu ben ik als bewindvoerder aan de slag ook. Dus dat vind ik ook al wel echt heel erg leuk. En dan zit je toch een beetje aan de andere kant. En hier ben ik met het helpen bezig. Maar ik miste toch dat stukje gedragsverandering, persoonlijke ontwikkeling... en echt mensen die graag iets willen aanpakken... en daar bewust dagelijks mee bezig willen zijn... Dus dat is de reden dat ik dacht, ik moet hier nu iets mee. Want ik wil niet over 30 jaar denken, had ik nou maar. Dus is toen het idee gekomen om dan toch maar mijn eigen coachingsbedrijf te starten. Ja. Ik vond het doodeng. Ik was heel bang voor alle reacties. Dus ik heb het ook heel lang geheim gehouden. Ook voor mijn eigen ouders eigenlijk. Pas een week van tevoren ongeveer heb ik het ze verteld. Ja. Dus ik ben er nu wel, ik krijg er heel veel energie van. Dus ik ben wel blij dat ik de keuze heb gemaakt. Maar het was een dingetje voor mijn eigen onzekerheid, zeg maar.
En kun je nog eventjes, voor we wat verder praten over, over jouw coachingsorganisatie, nog eventjes teruggaan naar de periode waar je uiteindelijk geconstateerd hebt van dat werk op bij de gerechtsdeurwaarder is toch niet mijn ding. Dat heeft zich dan bij jou geuit in een burn-out. Hoe zou je die zelf omschrijven als je daar nu... zoveel jaar later even op terugblikt?
Ja, laat ik vooropstellen dat het niet enkel dat werk was, hoor. Want ik ben...
Het wordt meestal gezegd dat bij een burn-out niet enkel het werk is, natuurlijk.
Precies,
of één reden.
Het is meestal niet maar één reden. Sommige mensen werken ook gewoon door met hun burn-out... omdat hun werk het enige is wat wel goed gaat. Dat kan natuurlijk ook, maar dat er privé een aantal dingen spelen. Voor mij was het echt... Mijn lijf gaf op een gegeven moment aan, het is klaar nu... Ik loop hard, best regelmatig. En ik merkte dat mijn snelheid was weg. Ik raakte vaker geblesseerd. Mijn lijf, ik werd steeds vaker ziek. Dus mijn lijf zei echt tot hier en niet verder.
Ja.
En ja, op een gegeven moment kon ik alleen maar huilen. Ik kon echt alleen maar huilen. Als iemand vroeg hoe gaat het, ik kon geen antwoord meer geven. Ik kon alleen maar huilen. Er kwam niks zinnigs meer uit.
Mm-hmm.
Ik had heel veel last van geheugenverlies eigenlijk. Ik kon niks meer onthouden. Ik kon me niet concentreren. Ik sliep ook heel slecht en was echt bang 's nachts. Dat ik echt, als ik 's nachts naar de wc moest, het licht aandeed, mijn vriend wakker maakte. En dan pas durfde ik naar de wc te gaan vanwege hele irrationele angsten. En ergens weet je dan wel van ja, er is helemaal niks aan de hand. Ik kan gewoon gerust naar de wc gaan. Mm-hmm. Maar ja, het is niet een knop die je omzet, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ja, het was echt eigenlijk op een gegeven moment. Ik probeerde te veel tegelijk en er was een soort emmertje wat overliep. Zo voelde het echt en ik was gewoon klaar.
Ja.
Niks lukte meer.
Ja. En na een tijdje ben je dan bij een psycholoog geweest om jou te helpen daarin.
Klopt.
En die heeft jou daar eigenlijk mee doorgebracht voor het proces.
Ja, ja, nou, kijk, uiteindelijk, dat is wat ik nu ook tegen iedereen zeg. Je zult het zelf moeten doen, hè? Dus het is niet dat die psycholoog tegen mij heeft gezegd, nou, je gaat nu dit doen en dan dit en dan kom je eruit en dit is de manier waarop het moet. Maar door gesprekken voeren krijg je wel een beetje je eigen gedachten op een rijtje en zie je wel waar het misgaat. Het relativeert ook. Ik sprak mijn angsten met hem door en dan zei hij ook van ja, en wat nou als? Bijvoorbeeld, ik was bijvoorbeeld op dat moment toen ik ziek thuis zat, heel bang dat ik mijn baan zou verliezen. En zei hij, ja, en wat nou als?
Hmm.
Ja, ja, wat
dus om dat dan concreet te maken, wat als je je baan kwijt zou zijn? Wat zou je dan doen?
Wat als je die baan kwijt zou zijn? Ja, en wat dan? Ja, nou ja, dan raak ik mijn inkomen kwijt. Ja, en dan? Ja, dan kunnen we ons appartementje niet meer betalen. Ja, en dan? Ja, dan moeten we terug bij onze ouders gaan wonen. Ja, en dan?
Hmm.
Ja, dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand, want dan waren we daar ook wel weer uitgekomen, zeg maar. Dus dat relativeerde alles een beetje voor mij en dat kon ik zelf niet meer doen. Ergens weet je het dan wel, want het zit in je achterhoofd. En ik ben natuurlijk zelf degene die antwoord geeft op die vragen van die psycholoog. Dus het is niet dat hij alles voorkoude, maar door het stellen van de juiste vragen werd alles voor mij een beetje in perspectief gezet eigenlijk.
En is dat ook de manier waarop je ook anderen kunt helpen? Hè? Waarbij je nu door ze bewijzen, ze worden ook wel eens genoemd de niet helpende gedachten. Hè?
Precies.
Om mensen te helpen om dat op een gegeven moment opzij te kunnen zetten? Of
ja.
Zit daar ook de kracht in dat je dat zelf mee hebt gemaakt en daarin kunt adviseren?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel erg helpt dat mensen weten dat ze niet alleen zijn. Dat ik het bijvoorbeeld ook heb meegemaakt. En dan hoef je niet eens per se in zo'nzelfde positie te zitten. Maar uiteindelijk komt het inderdaad wel vaak, zoals je zegt, voort uit gedachten. En waar komen die dan vandaan? En dan vind ik het bijvoorbeeld al heel mooi om jezelf los te koppelen van die gedachten. En te zien van, joh, ik heb wel de gedachte dat iets heel erg fout kan gaan en alles moet altijd goed gaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook echt zo is. Dus daar iets meer afstand van nemen helpt denk ik altijd wel.
Het is misschien ook wel wat die prestatiedruk, waar we het in het gesprek mee als ook over gehad hebben dan.
Ja, nou ja, dat merk ik, dat denk ik wel. Ik denk ook echt dat dat wel iets is van nu. Je kunt heel veel, dus moet je heel veel, zeg maar. Ik denk dat onze generatie, en ik ben bang de generaties hierna ook wel, best wel last hebben van een beetje dat perfectionisme en zo hoog mogelijk willen komen. En dat zijn allemaal hele mooie ontwikkelingen ergens, dat het kan, dat je alles kunt bereiken. Maar aan de andere kant moet je dat willen en kun je dat ook wel echt. Want ja, je kunt alles bereiken, maar mijn persoonlijkheid, ik ben vrij gevoelig van mezelf. Ja, dat gaat niet zomaar weg. Dus daarmee, alles wat ik wil bereiken, daar neem ik dat karakter wel in mee.
Ja.
Maar.
Mm-hmm.
Dus ja, ga niet dingen doen omdat je denkt, ja, het kan. Iedereen zegt, als ik maar hard genoeg mijn best doe, dat het kan.
Mm-hmm.
Ja, hard genoeg je best doen is wel iets anders dan niet meer jezelf zijn, zeg maar. Ja. Dus hou wel altijd in het oog hoe je zelf in elkaar zit en wat voor jou belangrijk is.
Mm-hmm. Nu, op een gegeven moment heb jij dan voor jezelf gezegd van kijk, ik ga een andere baan zoeken, ik ga een andere job doen.
Ja.
Je hebt uiteindelijk voor jezelf gekozen en gezegd van ja, ik ga met die ervaringen die ik gehad heb zelf zo'n coachingsding doen.
Ja.
Wat heeft jou dan precies doen besluiten om voor die richting te gaan?
Ja, het zat eigenlijk al sinds 2015, sinds mijn psycholoog dat tegen mij zei, zat het wel in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Ik heb me heel lang laten tegenhouden door een soort van onzekerheid. En wie ben ik nou? Wat heb ik nou te vertellen? Mm-hmm. Alleen ik kreeg de laatste tijd zo ontzettend veel mensen op mij af. Die zeiden, joh Nikki, ik wil even met je praten, want ik zit niet zo lekker in mijn vel. En jij weet hoe het is. En hoe kun je me vertellen hoe jij dat toen hebt gedaan? En wat heeft jou geholpen? En heb je tips voor me? En ja, de een na de ander. En toen dacht ik, ja, dit is wel iets wat ik moet. Ik ben voor mezelf ook een beetje op een rijtje gaan zetten van, joh, wat vind ik belangrijk? En wat doe ik eigenlijk al van kinds af aan? Mm-hmm. Als ik kijk naar mezelf op de basisschool, ik was een kind dat eigenlijk iedereen er een beetje bij wilde betrekken, wilde helpen. Dan denk ik, ja, dan is dat verbinden en iedereen op zijn gemak stellen en zichzelf laten zijn, is wel een beetje mijn ding, zeg maar. Ja, ja, hoe breng je dat het beste tot uiting? Ik denk door coaching.
Heb je dan tussen 2015 en nu nog andere dingen gedaan? Of heb je gewoon voor jezelf gekozen toen?
Ja, nee, ik werk nu dus nog ook als bewindvoerder. Ik ben
die bewindvoerder, ja. Ja, je daar straks
dus, ja, dat doe ik daarnaast ook nog. Ja.
Maar dat was wel een grote stap, denk ik, voor jou. Hè? Je zei daarnet al dat het best wel moeite gekost heeft om dat ook echt te gaan tegen iedereen te gaan vertellen. Dat je een eigen coachingspraktijk bent gestart. Was dat de stap dat je zegt van, nou, nu ik kan blijkbaar iets goed? Je vertelde net ook hoe je tot die conclusie gekomen bent. Hè? Beginnende vanuit dat eigen burn-out traject. Een psychologisch die iets tegen je zegt. Mensen die jou graag om advies vragen. Maar dan op een gegeven moment zet je de stap, en ik kan me voorstellen dat dat groot is, om daar ook geld voor te gaan vragen.
Ja.
Om te zeggen, dit is ook een dienst die waarde heeft.
Ja.
En daar mag ik iets voor vragen. Hè? Ja. Zoals heel veel mensen dat doen.
Ja.
Was dat de grote stap?
Ja, heel erg. En vooral ook omdat ik dus dan nog ergens in mijn achterhoofd had / heb zitten. Ja, wie ben ik nou? Waarom wil iemand mij nou om advies vragen? En nou is het natuurlijk niet zo dat ik mijn beste vriendinnen nu voortaan een factuur ga sturen wanneer ze een keertje aankloppen om advies. Maar
je krijgt heel veel vrienden.
Ja. Ja. Nee, ja, ineens voegt iedereen me toe op Facebook. Nee, maar ja, dat geld ervoor vragen vond ik echt nog wel een dingetje. Alleen als ik dan nu ook zie, denk ook wel door mijn werk als bewindvoerder. Ik help als bewindvoerder mensen die problemen hebben met hun financiën. Zelfs daar vragen we geld voor. Dat is logisch, hè? Voor niks gaat de zon op. Mm-hmm. Maar toen dacht ik wel, ja, als daar geld voor gevraagd wordt aan mensen die weinig geld hebben, wat is het dan waard om mensen echt in hun hele leven? Want dat is het eigenlijk, hè, coaching. Het is niet dat je één dingetje aanpakt, maar uiteindelijk heeft het effect op alles wat iemand doet, denk ik. Mm-hmm. Ja, dan denk ik dat dat ook wel geld waard is. Plus, wat ook wel bewezen is, wanneer iemand ergens voor betaalt, zijn ze veel meer geneigd om er echt iets voor te doen. Mm-hmm. Dus wanneer je zegt, ja,
krijg je meer commitment ook.
Precies, ja. Ja. In plaats van
Maar jij bent geen psycholoog?
Nee.
Wat heb je er wel eens over nagedacht? Wat eigenlijk het verschil is? Want want ik kan me ook voorstellen dat je soms bij mensen in de problemen komt, dat je zegt van, hier moet ik passen.
Ja. Klopt.
Hier moet ik het overlaten aan een psycholoog.
Ja, precies. Nou, er zijn natuurlijk echt heel veel problemen die je als coach echt niet kunt of moet willen aanpakken, denk ik. Zoals je zegt, ik heb geen psychologieopleiding gedaan. Dus als er echt onderliggende problemen zijn, dan moet ik niet denken dat ik daar iets mee kan. Dan moet iemand gewoon echt bij een psycholoog terecht. Daar heb ik toevallig ook een goed gesprek over gehad met een vriendin van mij die psycholoog is. En ook gezegd van, joh, heb je tips en wat zijn valkuilen? En toen hadden we het daar inderdaad over, dat er best veel coaches zijn, denk ik, die toch denken van, oh ja, maar dit ligt er nog onder, laten we dat ook meteen aanpakken. Maar dan houdt het op en ik denk dat je dan wel zo eerlijk moet zijn om dat ook zelf aan te geven. Want ja, ik ga daar wel zitten om iemand echt te helpen en niet om mijn eigen zakken te vullen.
Is dat ook de reden dat je ook, dat schrijf je ook op, volgens mij op je site, dat je ook kortdurende trajecten doet?
Ja. Ja, want ik denk dat bijvoorbeeld mensen die echt nog diep in een burn-out zitten, in veel gevallen wel een psycholoog nodig hebben. Vaak zit daar echt wel iets achter. En dan moet je niet mij hebben als er echt onderliggende problematiek uit hun jeugd bijvoorbeeld moet worden opgelost. Daar ben ik niet voor. Daar heb ik gewoon niet de kennis voor om dat aan te pakken. Maar dan kan het wel al helpend zijn om met iemand te praten die weet waar je een beetje in zit. die ik kan vergelijken, die kan vertellen, joh, dit heeft mij geholpen. Dus dat is de reden voor die gesprekken inderdaad.
Zijn er dan specifieke thema's of items waar jij als coach wat op wilt specialiseren? Of,
Ja, vooral ja, die burn-out natuurlijk, ja. Of überhaupt stress. Want je hoeft niet meteen in een burn-out te zitten om wel veel stress te ervaren. Dat is natuurlijk een bepaalde mate van stress tot waar het gezond is. Mm-hmm. Dat is een van de thema's, maar ook hoogsensitiviteit, hooggevoeligheid. Ben ik nog niet zo heel lang geleden achtergekomen dat ik dat zelf wel echt ben. Heel hooggevoelig. Mm-hmm. En ik merk dat het steeds bekender wordt, dat meer mensen dat hebben. Wat Els net ook zei, dat veel kinderen er vaak ook last van hebben. Dus dat is wel een...
Kun je daar nog iets omschrijven? Els heeft dat net ook gedaan. Want jij zegt, ik ben het waarschijnlijk zelf ook, hè?
Ja, ja.
Waar uitzicht dat dan in?
Als ik na een werkdag thuis kom en mijn vriend heeft thuis de muziek aanstaan, ik zet hem meteen uit. Ik trek dat niet. In de auto, harde muziek op, trek ik niet. Als ik een feestje heb, dat is nu al even geleden, maar als ik een feestje heb met veel mensen om me heen, dan moet ik daar naar de rand van bijkomen. Ik kan niet van maandag tot met zondag iedere dag iemand zien en sociaal doen. Dan
dus de gevoeligheid voor te veel prikkels eigenlijk?
Ja, mm-hmm. Ja. Ja, bij mij uitzicht dat vooral daarin. En ook bijvoorbeeld, in mijn huidige werk werk ik vooral thuis als bewindvoerder en als coach. Dus dan zit ik rustig in mijn eentje. In mijn werk in de deurwaarderij, zeg maar destijds, zat ik in kantoortuinen. Dus je hoort de hele tijd mensen om je heen die bezig zijn met iets. Ik vat alles op als, wilde me dan ook overal mee bemoeien. Ik voel ook sferen aan. Dus wanneer ik bijvoorbeeld ergens een kamer binnenloop en ik merk, oké, hier is iets aan de hand. Ik pak het heel erg op me, zeg maar. Mm-hmm. Ik ben ook echt een jankert. Ik jank om alles. Of het nou verdriet of vrolijkheid is, ik zit meteen te janken. Mm-hmm. Spanning, ontlading. Ik huil de hele dag, ongeveer. Ja, nee. Dat valt mee, maar ja. Ik huil heel
gevoelig voor emoties.
Mm-hmm. Ja,
en heb je dan ook, want dat is bijna de vraag die je dan gaat stellen. Want dat kan je ook voordelen opleveren, ja. Dat je dat bent, maar ook heel. Het kan ook tegen je werken, het kan ook je leven negatief beïnvloeden.
Klopt.
Ben je al zover dat je dan zegt van, nou, ik heb ook wel ondertussen ervaring in hoe ik daar dan mee om moet gaan?
Ja. Nou ja, ik denk dat ik dat wel moet met mijn vorige werk en mijn huidige werk, want anders dan kom je echt de dag niet door. Vooral toen ik nog in de deurwaarderij werkte, ik had toch vaak mensen aan de telefoon bijvoorbeeld die echt niet blij met me waren. En je wordt af en toe gewoon de huid volgescholden. Ja, je leert op een gegeven moment wel om dat los te laten en niet persoonlijk op te vatten of mee naar huis te nemen. Want anders dan ga je er echt aan onderdoor. Dat is misschien ook wel een van de redenen dat ik toen in die burn-out ben terechtgekomen. Maar ja, dat is nu als bewindvoerder nog wel.
Mogen de
coach natuurlijk ook.
Mogen de luisteraars weten hoe oud jij bent?
Ik ben net 30 geworden. Op de dag dat ik mijn onderneming lanceerde. Ik dacht, het is wel een mooi moment.
Dat is wel heel symbolisch.
Om meteen maar iets heel feestelijks van te maken. Ja.
En hoe heb je je onderneming gelanceerd?
Online.
Was er een feestje?
Eigenlijk. Ja,
feestje kan niet meer waarschijnlijk.
Een feestje geven nu natuurlijk. Dus we hebben eigenlijk alleen maar visite gehad van ouders en mijn beste vriendinnen en mijn zusje. Maar die wisten het wel,
ja.
Voordat ze op visite kwamen. En ja, we hebben er een glas bubbels op gedronken, maar dat was het dan ook wel. Ja, echt een feestje kan nu niet. Maar ja, tegenwoordig gaat alles online. Dus
online bubbels.
Heb ik het flink gelanceerd, ja, precies.
Ja. Ja. Als ze jou willen vinden, Nikki, waar kunnen ze dan terecht, de mensen?
Op mijn website www.nikkiwolf.nl, met dubbel F. Dat is altijd handig om erbij te zeggen.
Ja.
En daar staat eigenlijk alle informatie ook voor mijn e-mailadres en zo.
Ja, oké, geweldig. Je hebt ook een nummer gekozen voor ons. Welk nummer heb jij gekozen?
Nou ja, ik vond het heel lastig, want ik vind heel veel muziek goed. Dus ik dacht echt, waar ga ik uit kiezen? Maar iets wat ik wel toepasselijk vond, is het nummer Het regent harder dan ik hebben kan, van Bluff. Mm-hmm. Omdat het mij ten eerste doet denken aan de standaard zaterdagavond bij Concert at Sea, waar ik altijd naartoe ging. Met Bluff, en dan regende het op een of andere manier ieder
altijd.
Jaar weer. Ja. En dan sta je daar met dat nummer. Dat is echt zo'n moment waarin ik echt genoot en in het nu was.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik een mooi symbool. En ja, het regent harder dan ik heb. Ik kan natuurlijk ook een beetje symbool voor het leven wat af en toe...
Zo is dat. Het regent soms in ons hart ook. Hè. Nicky, dankjewel om langs te komen en veel succes met je coachingstrajecten.
Jullie bedankt.
En nogmaals proficiat met de start van je bedrijf.
Dankjewel.
Je buien maken vlekken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat het went. Ik heb het geprobeerd, maar hoe ik het ook wend of keer, een huis beschermt niet meer. Het regent harder dan ik heb het.
Het regent soms buiten, het regent soms in ons hart, maar we zijn er voor elkaar. Zeker in deze barre tijden zijn we lief voor elkaar en zorgen we voor elkaar. Dat was Bluff en we hebben onze laatste gasten aan de lijn, Mieke Krijnen van Rookwaren Krijnen. Mieke, goedenavond.
Goedenavond.
Je hebt een eigen zaak.
Ja, klopt. In Baarle, toch?
In Baarle-Hertog, Rookwaren Krijnen. Hoe gaat het momenteel in deze coronatijd met de zaak?
Best lastig, want heel veel mensen durven natuurlijk niet te komen richting de grenzen. Dat vinden ze allemaal heel erg moeilijk. Ze blijven natuurlijk liever thuis tijdens de corona. En zeker natuurlijk de laatste week merken wij het ontzettend hard dat het toch wel achteruit aan het gaan is.
En is er dan een specifieke reden waarom het zo hard achteruit gaat nu?
Ja, mensen zijn toch heel erg bang om toch deze kant op te komen. En dus ze blijven liever thuis. Daar merken we heel erg goed. Ja. Of ze komen even nog hamsteren op dit moment. Om toch nog bang misschien voor een volgende lockdown.
Mm-hmm. Nu, je bent zelf ook actief in STOP, de ondernemersvereniging van Baarle. Waar jullie toch allerlei acties opzetten om toch wel handelaars te ondersteunen. En mensen die komen winkelen een aangename tijd te bezorgen. Een van jullie acties is elk jaar rond Halloween een heel groot gebeuren. Maar dat zal dit jaar niet meer zijn zoals het vroeger was, denk ik.
Nee, helaas niet. Helaas kunnen we dit jaar geen lampionoptocht laten plaatsvinden. En ook kunnen ook de ondernemers geen trick-or-treat laten doen buiten. Dus activiteiten buiten op straat mogen ook totaal niet georganiseerd worden. Natuurlijk heel erg jammer. Maar wel natuurlijk te denken in deze tijd dat dat gewoon niet door kan gaan.
Maar toch hebben jullie ervoor gekozen om toch nog wel een actie te doen die wel kan in deze tijd. Het zijn er twee. Zometeen gaan we het even hebben over jullie actie naar de scholen. Maar eerst misschien zo voor de handelaars zelf. Wat zetten jullie toch dit jaar wel op rond Halloween?
De etalagewedstrijd. Dus de etalagewet is er al een paar jaar actief in de ondernemersvereniging. Ook dit jaar natuurlijk weer. Alleen is dit jaar moet je natuurlijk op zoek gaan naar spookjes in de verschillende etalages. Mm-hmm. En ook naar letters. En die letters gaan een passende slogan vormen.
Ja. En als de mensen, dus de handelaars verstoppen in hun etalages ergens spookjes.
Ja, klopt.
Ja. En die moet je dan zoeken en die moet je dan fotograferen of wat moet je daarmee doen?
Nee, de kindjes kunnen de spookjes inderdaad gewoon tellen. Mm-hmm. En aan de hand kun je ze spookjes op een wedstrijdformulier opzetten. En dan kunnen ze zeggen van hoeveel spookjes ze in totaal hebben gezien in Baarle, Hertog en Baarle-Nassau.
Ja. En jullie roepen ook waarschijnlijk op aan alle handelaars om hun etalage echt wel heel erg in het thema van Halloween aan te kleden, veronderstel ik.
Absoluut, absoluut.
Mm-hmm. Heb jij zelf voor je eigen zaak al een idee wat je gaat doen, Mieke?
We hebben al een klein beetje een aankleding gedaan met spinnen en dergelijke en heksen. Mm-hmm. En we gaan er wel iets meer van maken.
Maar daar mag je nog niks over zeggen waarschijnlijk.
Ja, gewoon een kleine verrassing.
Oké. Okay. Ja. Dus de bedoeling is dat de mensen de spookjes gaan tellen. Maar je vertelde ook iets over letters zoeken en een slogan maken. Wat gaan ze daarmee precies doen?
Dus er zijn ongeveer een paar letters verspreid aan de winkeliers. Mm-hmm. En die letters gaan een passende slogan vormen in het zijn ongeveer griezelige letters. En die letters die gaan een bepaalde zin vormen. In de vorm van Halloween.
Ja. En er is ook een speciale actie voor scholen, heb ik begrepen?
Ja. Helaas hebben we dit jaar natuurlijk geen lampiontocht op kunnen doen. We hebben besloten om woordzoeker aan alle lagere scholen in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog te overhandigen. En die kunnen de kindjes ook oplossen. En zitten natuurlijk ook weer heel leuke prijzen aangebonden.
Mm-hmm. En wat voor prijzen zijn er zo te winnen met de twee acties?
Dat is toch heel even spannend.
Oké.
Okay. Er zijn heel leuke prijzen te winnen. Het is tevens ook een klassenprijs te winnen. Mm-hmm. Dus degene die de klas die het meeste inlevert, die kan in principe ook een klassenprijs winnen.
En dat is dan een speciale prijs waar de klas kan van genieten?
Jazeker, absoluut.
Ja. En kan je zo vertellen hoeveel spookjes ik moet gaan tellen?
Nee, dat blijft een verrassing.
Oké, okay. Ik dacht, ga proberen, Mieke. Ik ga een sluikse vraag stellen, misschien dat je het verklapt.
Nee, helaas ga ik dat niet verklappen.
Ja, je bent goed getraind daarin. Ja, dat is prima.
Ja, absoluut.
Ja. Wanneer start de Halloween-actie?
De Halloween-actie start vanaf maandag 26 oktober tot en met zaterdag 31 oktober.
Ja, en dan daarna worden de prijzen uitgereikt. Wanneer mogen de mensen ongeveer verwachten of ze gewonnen hebben of niet?
Tot en met 3 november kunnen ze de formulieren invullen of inleveren bij Dominique Mode. Mm-hmm. En vanaf 5 november ongeveer zullen wij de prijswinnaars bekendmaken.
Ja, dat zal wellicht gaan via ons weekblad en via jullie site, veronderstel ik.
Ja, en ook via Visit Baarle en dergelijke.
Ja, ja, ja. Francis. Mieke, dankjewel voor deze toelichting over de Halloween-acties die jullie toch met de ondernemers hier in Baarle, zowel Waarle-Hertog als Nassau, organiseren. Hopelijk zijn er heel veel mensen die bij jullie komen winkelen en meedoen aan de actie. Jij hebt ook een muzieknummer nog gekozen?
Jazeker.
Welk nummer heb je gekozen, Mieke?
Ik heb Reggie gekozen, Kom wat dichterbij.
Dat is een fantastisch nummer van een fantastisch Belgische artiest. Mieke, dankjewel om te bellen met ons en veel succes met de Halloween-actie.
Dankjewel, graag gedaan.
Oké, tot ziens.
Tot ziens, dag.
Maandagochtend in mijn hart. De tijd gaat weer zo tergentraag voorbij. Ik denk alleen aan jou. Regen die nog even valt, beloof je dat de zon straks voor je schijnt? Al lijkt het nu zo koud, want als de storm gaat liggen, blijft de liefde overeind. Geloof in mij, geloof in mij. Ik leg je loopt te dwalen door de stad, al was het een verstikkende woestijn. Je hebt alleen maar spijt. En als de storm gaat liggen, blijft de liefde overeind. Geloof in mij, geloof.
Hier was dat om dit programma van te gast bij af te ronden. Kom wat dichterbij, een geweldige boodschap in deze tijden. We hadden vandaag het programma met Els Verbreuken van de Opvoedingswinkel. Haar kan je contacteren via de website van de gemeente Baarle-Hertog. Nikki Wolf kan wat vertellen over haar coachingspraktijk. En zij kan, haar kan je vinden via nikkiwolf.nl. En tot slot belden we nog met Mieke Krijnen over de Halloweenactie van Stop de Ondernemersvereniging hier in Baarle. Het programma werd vandaag gemaakt door Johan Staes en Wim Vervoort aan de microfoon met de interviews en Jannie Wouters aan de techniek. Je kan dit programma nog herbeluisteren, onder andere via onze website. En we wensen jullie nog een bijzonder fijne avond. Dankjewel om er allemaal te zijn en te luisteren.
En luisteraars, mocht u Wim Vervoort een deze dagen voor de etalages zien staan van de Baarlese detailhandelszaken, dan is hij spookjes aan het tellen. Tot binnenkort.
Tot binnenkort.